WPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek en Jos Palm.
Deze week verscheen de Nederlandse vertaling van het essay Liegen in de politiek, geschreven door de Duitse filosoof Hannah Arendt over de grote leugens in de politiek. Wat verstaat zij onder politiek liegen en hoe moeten we de verzonnen anekdote van onze ex-minister Halbe Zijlstra daarbinnen zien? En de stap van Halbe Zijlstra naar Rusland is klein. De bekroonde journaliste Mascha Gessen schreef het vuistdikke boek De toekomst is geschiedenis, met een scherpe analyse over haar Rusland. Michel Krielaars las het boek voor ons en vertelt wat ze precies met die titel bedoelt. Chris Klep komt vertellen over onze moderne oorlogen en wat er misgaat. En de column is van Philip Freriks. Dit is OVT, vandaag voor de laatste keer met 1 in plaats van 2 uur vanwege de winterspelen. De nieuwe Duitse regering was nog niet officieel gevormd, of er was al besloten dat er een zogenaamd Heimatministerie komt. En dat doet nogal wat stof opwaaien in Duitsland. Want Heimat is een beladen begrip. Om ons uitleg te geven over de Duitse Heimat is de Duitse journaliste Annette Bierschel te gast. Welkom.
Hallo, goedemorgen.
Laten we, om in de stemming te komen, ik weet niet, met jouw welbevinden of niet, eerst een stukje Das Lied der Heimat draaien.
Oh yes. Das Lied der Heimat singt der Abendwind mit den goldenen Sternen, die am Himmel sind.
Denk dat we het idee wel hebben.
Danny Christian?
Ik kan
daar
niet zo
niet?
Doen, ja.
Het is een vrouw,
het bestaat. Ja.
Heb jij herkend wie het zingt?
Nee. Okay. Nee. Maar ik weet wel dat ook Heino... Hè? Heino, dat is ook zo'n icoon van het Duitse
jongen
van de Duitse
slager. Nach Haus, toch? Dat is toch Heino?
Nee, dat was Freddy. Oh, ja. Nee, goed. Heino was okay. Met die Enciaan en
maar
zo.
Met die zonnebril.
Maar die had ook met die zonnebril en die blonde haar en zo.
En gaat je Heimatgevoel hierbij opspelen?
Nee, dan moet ik mijn lachspieren worden gewekt, ja.
Maar voor sommige Duitsers is dit Heimat.
Dat is absoluut zo. En dan is dat is wel heel, heel, heel bijzonder. Want dat is echt iets, heeft iets met Heimatmuziek, Heimatliteratuur heb je ook. En dan kan ik wel zeggen dat ik het vreselijk vind. Maar dan moet ik toch zeggen, het heeft iets met Duitsland te doen. Dat moet je gewoon toegeven. Dus dat
want kun je iets zeggen over dat begrip Heimat? Het is eigenlijk niet te vertalen, hè? Maar wat kun je een poging doen?
Oorspronkelijk komt het dus heim, hè, betekent het thuis, ook iets van de, waar je sliep. En dat was heel lang, tot de 19e eeuw was het een begrip van een juridisch begrip vooral. Het betekende waar ben je thuis, dus waar heb je je woonplaats. Dus dat was ook heel juridisch. Als je dus een soort van landloper was en je had geen thuisadres, nou, dan kon je ook niet trouwen en dan kon je niet erven en dergelijks. Dus daar was het belangrijk voor. Interessant is dat het dus heel lang... voordat er überhaupt in Duitsland was, was het begrip Heimat daar. Maar het betekende vooral iets regionaals. Mm-hmm. Waar je dus, en dat kun je vandaag nog ook heel neutraal kun je vinden, dat je zegt, mijn Heimatort is voor mij bijvoorbeeld Brim. Ik kom uit Brim. Maar het had niets met het land per se te maken. En dan had je al in de romantiek, dus einde 18e eeuw, had je al dat het een soort van culturele en zeker ook emotionele waarde kreeg, het woord. En dat was ook bedoeld, voordat er al in Duitsland eigenlijk was, dat je zei, nou, wat verbindt ons eigenlijk als land?
Dus is eerst Heimat en dan Duitsland. Dat is de volgorde.
Ja, zeker. Dat kun je zeggen. Dus meer dan, het is Heimat, is dus tot de dag van vandaag zeker meer dan alleen de landsgrenzen.
En hoe moeten we het dan zien? We hebben natuurlijk, wat veel van ons herkennen, die VPRO, die serie die ook op de VPRO is uitgezonden, de serie Heimat. Ja. Dat was ook een. Wat was dat dan eigenlijk? Want dat was na de oorlog zelfs.
Die serie, dat was 84, toch? Begin jaren 80 was het eigenlijk. En dat was wel heel bijzonder, want tot die tijd eigenlijk was het een heel beladen begrip. En
Juist. Dat
komt natuurlijk door de Tweede Wereldoorlog, door de nazi's die dat begrip Heimat en het juridische begrip en dat romantische begrip verbonden hebben en misbruikt hebben, zou ik zeggen, voor hun bloed- en bodemideologie. En ook nog mee verbonden hebben, niet alleen dat ze zeiden, nou, juridisch en politisch te zeggen, nou, al die gebieden in het oosten, nou, die moesten heim ins Reich. Ja? Die hoorden beide Heimat. Die die gebieden die ze ingenomen hadden. Maar dat ze ook zeiden, nou, bepaalde volkeren, bepaalde rassen, die horen daar niet bij, want die zijn niet oorspronkelijk Duits. Met name, mm-hmm, dus, dat was ook een beredenering voor de Holocaust, voor die massamoord aan de Joden.
Dus na de Tweede Wereldoorlog kon dat begrip heimat eigenlijk niet meer.
Nee, eigenlijk was het toen al een soort van revanchistisch begrip. Dan kon je wel zeggen dat het. Je had het begrip ook heimatvertriebene. Hè? Mm-hmm. Dat waren gewoon vluchtelingen. Mensen die uit het oosten gevlucht waren voor de Russen. Maar die heten, en juridisch ook begrip, heimatvertriebene. Nou, daar zit het revanchisme al in. Want je zegt, iemand is verdreven. Dus iemand is schuld. En jij als Duitser, hoewel je zegt, nou, die Duitsers zijn die oorlog begonnen, die zijn dus niet schuld. Dus heel lang was dat begrip echt verbonden ook met neonazies, met revanchisme. En in de jongste tijd is het opnieuw ook weer in mode gekomen, ook door de AfD, de Alternatieven voor Duitsland.
Maar even dit nog. Het is een onschuld op een gegeven moment kwijt, het begrip. Het is een onschuld. Maar hoe was het bij jou thuis? Ben jij ermee opgegroeid met heimat? Of was het daar nog? Bestond dat begrip?
Ja, ongelooflijk, ja, zelfs. We hebben nog die anekdote. Ik kan daar nog steeds, moet ik vreselijk om lachen. Dat mijn vader. We hadden een feestje thuis en. Het was heel erg gezellig. En mijn vader op een gegeven moment lachen, drinken, zingen. Het was echt superleuk. En opeens mijn vader, dominee, hè, man van grote, dure woorden. En opeens zei hij met zijn dominee-stem: wat verstaan jullie onder heimat? Oké, nou. Het was het einde van het feest. Iedereen ging een beetje naar huis. Want je dacht, je zit weer in de kerk. Dus mijn broer en ik kunnen het nog steeds over de grote heimatvraag hebben. Moet ik bijzeggen, mijn vader die was dus een heimatvertriebene, dus een vluchteling uit wat vandaag Polen is. En hij had trouwens heel veel last van die begrip. Hij vond het helemaal geen goed begrip. Maar hoe ouder hij werd, hoe meer last hij ook van het woord heimat heeft. Hij had zoiets van, wat is het eigenlijk? Ik heb heimwee, hè, een verlangen, een romantisch verlangen naar mijn kindheid of de herinneringen ook van vroeger. Maar tegelijkertijd wist hij ook, nou, dat woord begrip heimat is ook staat voor nationaalsocialisme. Het staat voor de ongelooflijke misbruik en voor de massamoord.
Maar nu mag het blijkbaar weer, want er wordt dus een nieuw heimatministerie opgericht. Ook nog bekleed door de conservatieve Beierse politicus Horst Seehofer, die dan heimatminister wordt.
Ja, die combinatie maakt het.
Ja, want er wordt er nu heel veel grappen over gemaakt. Er wordt ook met zorg naar gekeken. Hoe is dat begrip nu in Duitsland? Hoe ligt dat?
Nou, je hebt, het is wel interessant. Soms heb je het gevoel dat het zelfs hip is. Want je hebt Heimatküche, dan gaat het om eten. Het gaat om de muziek, de literatuur, de kunst. Dus het mag weer, zou je kunnen zeggen. Maar je hebt juist in die verbinding, als het gaat om een ministerie en om politiek, dan heb je zoiets van dat zit eigenlijk niet lekker. Nu heb je een hele discussie, die ik trouwens heel goed vind. Dit is ook een spannende discussie. Want die discussie wordt dus ook gevoerd en is aangezwengeld ook door de bondspresident Steinmeier, SPD, sociaaldemocraat. Mm-hmm. Die dus al afgelopen jaar in oktober zei, we moeten ervoor zorgen dat deze begrip, dat die niet van de rechten, wat ik eerder zei, de rechtspopulistische AfD, geclaimd wordt. Maar wij moeten het terug heroveren. En nu heb je dus een hele discussie, een debat naar aanleiding van het begrip over dat ministerie. Kunnen we eigenlijk die onschuld van zo'n woord weer redden? Of is het eigenlijk voorbij? Is het eigenlijk
maar het is heel interessant, want je hebt geloof ik ook een SPD-politicus die geroepen heeft, wij moeten die heimat ook ons toe weten te eigenen.
Ja, dat was Steinmeier, maar je hebt ook de Grünen, die doen het ook. Hè?
Ja. Maar
de top van de Grünen, ja.
Dat betekent dus dat dat begrip politiek door de overheid, door de zittende regering, wordt geïnstrumentaliseerd en wordt toegeëigend. Dat is nogal wat.
Ja, nou, dat is natuurlijk, zou je kunnen zeggen, dat is een cadeautje aan die CSU, aan Seehofer. En dan kom je dus op de huidige politieke situatie. Je hebt de CSU, die dus een maxime had door Franz Josef Strauß. Rechts van de CSU mag er geen ruimte voor een andere partij zijn. Maar na de afgelopen verkiezingen van september in Duitsland kwam dus de AfD op rechts, heel groot. En de CSU in Bayern heeft ja, ook net als de CDU en de SPD. Maar dit, ook de CSU heeft ongelooflijk verloren. Dus wat Seehofer en de CSU nu proberen, is toch oprecht weer de ruimte te krijgen. En nu willen ze dus het begrip heimat weer kapen.
Ja,
en dan heb je zoiets wat typisch Duits is, dat je hebt aan één begrip heb je zo'n politieke strijd en het verleden en het heden, wat allemaal bij elkaar komt.
En tot slot weten we wat überhaupt dat ministerie, want er is heel veel poeha over, wat gaat het doen überhaupt?
Nou, het zou een soort van superministerie worden. Je hebt veiligheid, antiterrorisme, maar je hebt dus bijvoorbeeld ook het bevorderen van de structuur, van de infrastructuur van het platteland, van de regio's. En daar zou je kunnen zeggen, nou, dan kun je zeggen van heimat, namelijk dan gaat het terug naar het oorspronkelijke juridische begrip, de regio's en het platteland en wat kunnen we eigenlijk daarvoor doen.
Ja. Nou, we zullen het in de gaten houden hoe het precies wordt ingevuld. Hartelijk dank, Annette Bierschel.
OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Geheel toevallig verscheen deze week de Nederlandse vertaling van het essay Liegen in de Politiek van politiek filosoof Hannah Arendt. Het essay staat in de bundel Het waagstuk van de politiek. En een van de vertalers, filosoof Dirk de Schutter vanuit Brussel, weet inmiddels alles over de aard van de politieke leugen.
Ja, en we gaan met Dirk de Schutter praten over wat we in Nederland sinds kort hele en halbe leugens of halbe waarheden noemen. Maar is die opschepperij van Zijlstra wel een onschuldig leugentje of is het een grote leugen? En wat kent merkt eigenlijk de politieke leugen. Daar gaan we het over hebben. Dirk de Schutter, welkom. Hebben jullie het een beetje meegekregen, het drama met Halbe in België?
Toch wel. In vertraging neem ik aan. Ik bedoel vooral de afloop. Het feit dat hij heeft ontslag genomen, zijn ontslag heeft ingediend. En dit weekend stond er in de Standaard ook een nabeschouwing door Peter van der Meers, vroeger hoofdredacteur van de Standaard en nu hoofdredacteur van het NRC. En die vergelijkt de regeringsperiode van Mark Rutte, het premierschap van Mark Rutte, op een grappige manier met de fameuze dodenrit van dokter Andus P. Trojka hier, trojka daar. Op weg naar die fameuze Russische stad waarvan de naam nu ontgaat. En ze moeten altijd wat kinderen overboord gooien. Maar
was het niet onks?
Oh, ja, zoiets, ja. Ja. En het eind kent u, degene die het zogenaamd zingt, die raakt ook niet in die stad. Dus dat is de waarschuwing van Van der Meers aan Mark Rutte.
Leuk overigens dat hij dat in België publiceert en niet in zijn eigen krant in Nederland. Maar goed, dat allemaal terzijde. Hoe zou Hannah Arendt deze politieke leugen van Halbe Zijlstra, waar zou zij die categoriseren? Onder welke categorie zou het vallen in haar betoog?
Wel, het is een merkwaardige leugen, omdat het is geen eenvoudige leugen. Een eenvoudige leugen, zegt Arendt, ontkent een feit. Een misdadiger wordt ervan beschuldigd dat hij een moord gepleegd heeft en hij ontkent dat hij op die plek geweest is. Die zegt nee, dat is niet zo. Maar hier is het geen ontkenning van een feit, hier wordt iets verzonnen. Zijlstra zegt dat hij een gesprek gehad heeft met Poetin. En dat gesprek is er helemaal niet geweest. Dus dat is een ander soort van leugen die volgens Arendt meer past. Arendt noemt dat een moderne leugen of een hedendaagse leugen. En die volgens haar meer past in de hedendaagse propagandamachine die op imago uit is. En dat lijkt mij ook het geval te zijn met meneer Zijlstra. Hij heeft zijn eigen blazoen dat willen oppoetsen, denk ik.
Ja. Goed, laten we even naar dat essay van Arendt toe gaan liegen in de politiek. Ze schreef het naar aanleiding van het bekend worden van de Pentagon Papers, een geheim rapport van het Amerikaanse ministerie van Defensie over de VS in Vietnam tussen 1945 en 1967. Dat werd in 1971 openbaar en dat rapport stond, geloof ik, vol leugens.
Dat rapport onthulde dat er jarenlang leugens verteld waren over de situatie in Zuidoost-Azië. Aanvankelijk nog met Frankrijk, de betrokkenheid van Frankrijk en dan de overname door de Verenigde Staten. Leugens met betrekking tot wat daar gebeurd is, hoe de oorlog er gekomen is. Waarschijnlijk is die uitgelokt door de Verenigde Staten. Het fameuze Tonkin-incident. Leugens over het aantal slachtoffers, vooral dan het aantal Vietnamese slachtoffers. Naar schatting waren er uiteindelijk tussen de 2 en de 2,5 miljoen slachtoffers. En er is een merkwaardige episode achteraf, niet van Arendt, maar van een bewonderaar van Arendt, namelijk Noam Chomsky, die in een van zijn essays schrijft dat er een peiling geweest is aan een Amerikaanse universiteit, in Amherst met name, en daar aan studenten gevraagd is hoeveel slachtoffers er gevallen zijn aan de Vietnamese kant. En het correcte cijfer is tussen de 2 en de 2,5 miljoen. En het gemiddelde antwoord van de Amerikaanse student was 200.000. En Chomsky voegt eraan toe, wat zouden wij denken als Duitse studenten zouden zeggen dat er tijdens de oorlog, tijdens dat de slachtoffers van de Shoah 600.000 mensen zijn en geen 6 miljoen.
Ja, dus het meest verontrustende hieraan is eigenlijk dat in een door en door zogenaamd voorbeeldige democratie een leugenapparaat dit erin weet te hameren.
Precies. Ja. Precies,
ja. Laten we even stilstaan bij hoe Arendt de systematiek van het liegen analyseert. En een van de eerste dingen die opvalt is dat zij zegt, ja, de leugenaar praat zijn eigen leugen altijd recht. Hè? Het is altijd een leugen je om best wil.
Ja, en niet alleen praat hij zijn eigen leugen recht. Hij gaat op de duur ook geloven in zijn eigen leugen. Arendt heeft het over deception, bedrog. En daaraan is gekoppeld self-deception. Dus zelfmisleiding, zelfbedrog. En dat is ook het gevaarlijke, zegt zij. Het gevaarlijke van totalitaire regimes die op grote schaal leugens vertellen is niet dat die leugens geloofd worden, maar dat de bevolking niet langer het onderscheid maakt tussen wat waar is en niet waar is. En eigenlijk de interesse in dat onderscheid verliest. En dat vindt Arendt zeer gevaarlijk, want dat worden mensen die bereid zijn om het even wat te doen.
Ja, en dat betekent dus dat ze eigenlijk zegt, we zijn gewend aan grote leugens en kleinere leugens in dictaturen, onder Stalin en onder Hitler, maar bij een democratie zou het eigenlijk anders moeten zijn?
Ja, bij een democratie hoort het niet, of het brengt een democratie in gevaar. En het is duidelijk dat de leugen van meneer Zijlstra geen kolossale leugen is zoals ze verspreid zijn door Hitler en Stalin. Maar het is wel een leugen die de geloofwaardigheid van de man aantast. Vooral omdat ik dus ook gelezen heb dat de komende weken er nieuwe gesprekken gepland zijn over het vliegtuig dat neergestort is en waarvan het grootste aantal slachtoffers Nederlanders waren of van Nederlandse afkomst. En gesprekken met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Ja, Zijlstra is wel degelijk heeft gezichtsverlies geleden. Ja.
Weet je wat we doen? We gaan nog even, niet omdat we er geen genoeg van kunnen krijgen, want dat ligt iets ingewikkelder hier in Nederland, maar speciaal voor België, voor jou Dirk, en ook voor onze luisteraars, gaan we nog één keer naar die leugen van Halbe Zijlstra luisteren op het VVD-congres uit 2016.
Ik was begin 2006 aanwezig in de dasja van Vladimir Poetin. Ik was weggestopt achterin het zaaltje waar het plaatsvond. Maar ik kon heel goed horen wat het antwoord van Vladimir Poetin was op de vraag wat hij verstond onder Groot-Rusland. En zijn antwoord was, dat is Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische Staten. En oh ja, Kazachstan, dat was nice to have.
Ja, ik, Dirk de Schutte, ik ga even naar Michel Krielaars, een Rusland-kenner die hier ook bij ons aan tafel zit om dadelijk te praten over een nieuw boek over Rusland. Maar we weten dat hij er niet bij was, dat is leugen 1. Maar wat hij zegt, is dat ook niet een gevaarlijke geopolitieke leugen?
Ja, volgens mij wel. Het zijn allemaal de heikele punten. De kwestie met Oekraïne, de Krim, de landen die onafhankelijk geworden zijn na het instorten van de vroegere Sovjet-Unie. Het zijn internationaal allemaal heikele punten. Ja. En hij stelt het voor alsof Poetin die allemaal terug wil binnenrijven.
Ja, ik wil dat ook even een beetje goed vinden, Dirk, voorleggen aan Michel Krielaars, Ruslandkenner, die hier aan tafel zit. Dirk de Schutte, is het inderdaad, heeft hij een punt? Is dit een gevaarlijke geopolitieke leugen?
Ik ben het helemaal met hem eens. Kijk, Poetin zat met Van der Veer van Shell aan tafel. Dat was een beetje borrelpraat. Ik denk dat ze hebben gesproken van het Rusland waar u nu bent opgegroeid, de Sovjet-Unie. Dat was de Baltische landen, Oekraïne, Wit-Rusland, Kazachstan. En meer betekende het niet. En in 2006 was Poetin bezig met het scheppen van de beste betrekkingen met het Westen. Dus er was geen enkele sprake van territoriale expansie.
Maar goed, ik vraag het ook even aan Chris Klep en Dirk de Schutte dadelijk nog één keer tot slot. Dit is dus toch niet zo'n onschuldig leugentje, inhoudelijk gezien ook. Het suggereert dat Poetin eigenlijk staat te springen om de Baltische Staten in te nemen.
Ja,
dat is misschien wel niet zo.
Wat uit elk blik, en ook vanuit een puur nuchtere blik, volkomen onzin is. Want Poetin, even los van wat terecht gezegd wordt, dat een periode is waarin de relaties juist opbloeien tussen Oost en West. Inhoudelijk ook volkomen onjuist is als Poetin dat zou zeggen. Hij weet dat hij uit puur realistisch oogpunt, uit oogpunt van zijn militaire macht, dat nooit zou kunnen. Hij heeft er geen enkel belang bij om wie dan ook te provoceren. Sterker nog, hij heeft er veel meer belang bij om de lange termijn ondermijnend te werken. Dus waarom zou hij in hemelsnaam tegenover uitgerekend Jeroen van der Veer, een oud-topman van Shell, zoiets zeggen? Ik kan me dat helemaal niet voorstellen.
Goed, Dirk de Schutter, je hoort dat alle verstandige mensen hier in Nederland die hier vanochtend bijeenverzameld zijn, zijn het allemaal met jouw analyse eens. Dus eigenlijk is het toch niet echt een kleine leugen?
Nee.
Ook niet volgens Arendt, vermoeden wij?
Nee. Het is, ik weet dat er over gediscussieerd wordt in Nederland. Ik heb een aantal krantenknipsels gelezen. En ik ben vergeten welke krant precies. Maar sommigen willen hem vrijpleiten. Ik heb ook begrepen dat Mark Rutte, dat de eerste reactie van Mark Rutte was om het allemaal te minimaliseren. Maar het is gevaarlijk.
Maar misschien is het vooral een hele onhandige leugen geweest. Dus hij kan het misschien gewoon niet zo goed.
Liegen bedoel je?
Liegen.
Ineens werd het stil. Kijk, we willen hem afvallen. Zo erg willen we hem kennelijk ook weer niet afvallen. Zeg, Dirk de Schutter, mag ik je bedanken. Het boek heet dus Het Waagstuk van de Politiek. Het boek van de vertalingen van politieke stukken van Hannah Arendt. Waar trouwens ook een transcriptie in staat van dat prachtige televisie-interview wat Hannah Arendt ooit gehouden heeft. En wat iedereen op Google moet opzoeken als je een vrouw 2 uur lang pratend wil zien roken. Of rokend wil zien praten. Allemaal naar gaan kijken wie het niet gedaan heeft. Het boek komt uit bij uitgeverij Clement op 1 mei. Dirk de Schutter, hartelijk dank.
Graag gedaan.
En dan gaan we nu naar een kort verslag over de Olympische Spelen.
De Olympische Winterspelen in Pyeongchang.
Pyeongchang에서 열리는 동계올림픽입니다.
Olympisch nieuws met Gio Lippens.
De hegemonie van Zweden bij het koningsnummer van het langlopen is doorbroken. 2 spelen op rij won het Zweedse team de 4x10 kilometer estafette. Maar vandaag is de titel naar Noorwegen gegaan. Pas in de laatste bocht werd de wedstrijd beslist. De Noord Klebo troefde de Rus Spitzhoff af. Frankrijk pakte het brons en Zweden werd slechts 5e op 2 minuten van de winnaar. En het was gisteren niet de dag van Shinky Knecht. Hij werd gedisqualificeerd in de halve finale van de 1000 meter. Nu rest alleen nog maar de 500 meter. Voor shorttrack-analyst Cees Juffermans gaat Knecht daar zeker uitblinken.
Ik had Shinky van tevoren op 1 gouden plak gezet. Dat was 500 meter. En volgens mij komt het doordat de 500 meter, de tijd is heel belangrijk. Dus als je als eerste over de streep komt en je hebt een snelle tijd, dan heb je een goede startpositie in de volgende ronde. En Shinky is gewoon snel. Er is eigenlijk niemand sneller dan hij. Dus je hebt altijd een veld wat uit elkaar ligt. En als een veld uit elkaar ligt, heb je ruimte om te passeren. En ik denk dat daarom die 500 meter juist zo goed ligt. Wat ik dan ook nog fantastisch vind. Want in de finale maakt het natuurlijk helemaal niet meer uit. Hè? Want dan moet je gewoon winnen. Ja. En hij heeft dan ook nog de klasse om dan gewoon hele tactische ritten van te maken. Ja. En echt de boel op slot te gooien op het moment dat hij op 1 ligt. En dat was voor mij de reden om hem op 1 te zetten op de 500.
Dat gebeurt allemaal dinsdag pas. Even terug naar vandaag, want straks gaan we weer schaatsen. De vrouwen gaan van start op de 500 meter. Sebastian Timmerman, misschien tegen beter weten in. Gaan we er ook maar enige kans maken?
Nee, dat verwacht ik niet. Dat zou wel een enorme verrassing zijn als er vandaag een medaille komt op de 500 meter bij de vrouwen. Want dat is een afstand waar de Nederlandse dames in de afgelopen 4 jaar echt wel de aansluiting met de wereldtop zijn kwijtgeraakt. Ook al doet er vandaag namens Nederland een Olympisch kampioene mee. Jorien ter Mors won de 1000 meter afgelopen week. Maar zij verliest normaal gesproken in de eerste 100 meter te veel op de echte 500 meter specialisten. En ter Mors heeft natuurlijk de 1500 meter shorttrack van gisteren avond wellicht nog in de benen. Voor de andere Nederlandse deelnemsters, Anis Das en Lotte van Beek, geldt met alle respect het Olympische motto: meedoen is belangrijker dan winnen. De topfavorieten op de 1500 meter zijn Sangwa Lee, hier uit Korea. Zij werd Olympisch kampioene in Vancouver en in Sochi. En Nao Kordaira uit Japan. Kordaira is al bijna 2 jaar lang ongeslagen op de 500 meter. Wat we vandaag ook gaan doen is de eerste ronde schaatsen van de ploegenachtervolging bij de mannen. Gaat het alleen nog maar om de tijd van Koen Verweij, Sven Kramer en Jan Blokhuizen. Ze moeten bij de top 4 komen om de halve finales te bereiken. En mocht dat niet lukken, is dat een grote schande.
Dan is er zojuist geloot voor de 500 meter van de mannen. Die vindt morgen plaats. Ronald Smekers komt uit in rit nummer 10 tegen de Amerikaan Whitmore. Ronald Mulder rijdt in de 12e rit tegen de Noor Lorentzen. En Kai Verbeij gaat in het ene laatste paar van start. Hij moet het opnemen tegen de Japaner Yamanaka. Smekens en Verbeij hebben de laatste binnenbocht. Mulder rijdt in de laatste bocht de buitenbaan.
De Olympische Winterspelen dus in Zuid-Korea. En dan nu de column van Philip Frerix.
De column van Philip Frerix.
Hij is 34 en heeft het ongeduld van de jeugd. Nieuweling in de politiek en meteen minister, anno 1973. Ruud Lubbers, Ruud wie, betreedt de politieke arena met een lichte air van Veni Vidi Vici. Zal hem zijn bijgebracht door de jezuïeten in Nijmegen die gewoon zijn om op te leiden voor de macht. Hij heeft wel iets, die Ruud, noem het charisma. Een soort van in ieder geval, scherp, maar met charme, als hij wil. Komt goed uit zijn woorden, ook al moet je daarna altijd je vingers natellen, zoals iemand later beweert. 1973 is het historische jaar dat onder leiding van PvdA-voorman Joop den Uyl het meest progressieve kabinet aantreedt dat Nederland ooit heeft gehad. Hemelbestormers met een paar katholieken om op de rem te trappen. Wij van de VARA zouden die onwaarschijnlijke coalitie volgen en misschien wel een beetje steunen met een nieuw politiek programma. Haagse Kringen, op vrijdagavond na het kabinetsberaad, rechtstreeks vanuit Pulgri-studio aan de deftige Lange Vroerhout. Met gehuurde palmen die woven, geheel in stijl. En een strijkje dat zich onder de naam Resistentieorkest met walsjes van Strauss ontpopt als venijnige stoorzender van gesprekken met te veel meel in de mond. Na afloop van de uitzending is er een nazit met souper in de bistroquet, het Haagse etablissement waar later de beroemde foto van Wiegel en Van Acht genomen is toen ze den Uyl buitenspel zetten. Haagse Kringen wordt maar een wufte bedoening gevonden in die dagen. Zo weinig des VARA's. Maar de sociaal-democratische bewindslieden zijn altijd van de partij. Henk Vredeling van Defensie voorop. Meestal met een voorsprong van minstens één dubbele borrel. De iets wat op drift geraakte antirevolutionair Jaap Boersma, sociale zaken, als goede tweede. Lekker uitzakken na de vaak eindeloze hakketakkende vergaderingen in de Trijvenzaal. Maar Ruud Lubbers, de nog zo fris en fruitige minister van Economische Zaken namens de Katholieke Volkspartij, is er in mijn herinnering nooit bij. Ik weet zelfs niet meer of hij ooit door Joop van Tijn, de alom geliefde meesterinterviewer in die tijd, onder het mes genomen is. Politiek is hij dan misschien nog niet bepalend genoeg. Waarschijnlijk is ook niet doorgecijpeld dat de ambitieuze KVP'er de ramen en deuren van de Trijvenzaal met enige regelmaat doet trillen. En hoe dan ook, Joop van Tijn houdt het liever bij Dries van Acht, aan wie wat hem betreft veel meer eer te behalen is. Ruud mag dan een progressief imago hebben, althans voor een KVP'er. Hij voelt zich duidelijk niet op zijn plek tussen de oude jongens krentenbrood of pindakaas die na het samen zijn in de bistroquet nog eens gaan pingpongen voor een laatste afzakker in de kelder van Huize Duisenberg, toenmalig minister van Financiën. Geen mens die toen vermoedde dat hij een jaartje of wat later de macher zou worden genoemd, de no-nonsense premier die altijd even meedacht en waardoor sommigen zich wel eens belubberd voelden. Geen mens die toen vermoedde dat die jeugdige, soms wat opvliegende KVP'er, hoe je het draait of keert, een van de meest bepalende premiers van het naoorlogse Nederland zou zijn.
Ja, Philip Frerix, bedankt. Ik ben gewend, of heb me aangewend me nooit met de inhoud van een column te bemoeien. En dat lijkt me ook heel erg op zijn plek. Maar het was Hans Gruyters natuurlijk. Hè? Dat van die katholieke hand. Dat als je een katholieke hand, als een katholiek je de hand geeft, dat je dan je vingers even moet natellen.
Dat zou heel goed kunnen. Ja.
Goed, en dan nu naar Rusland. Want er ligt een nieuw veelbesproken boek op tafel met de titel De toekomst is geschiedenis, van de bekroonde Russische journaliste en Poetin-critica Masha Gessen. Haar conclusie? Het moderne Rusland is een totalitair regime, net als het Rusland van Stalin. Michel Krielaars, chef boeken van NRC en Ruslandkenner, las de ruim 500 pagina's en is hier. Welkom. Gessen zegt zelf in de inleiding: er zijn veel boeken die de kop of de staart van het beest beschrijven, maar er zijn er maar weinig die zich afvragen: hoe zit het beest in zijn geheel in elkaar? Dat heeft ze met dit boek geprobeerd. Is dat gelukt volgens jou?
Voor een groot deel. Ja, voor een groot deel. Want zoals jij zelf al opmerkte, zou haar conclusie zijn dat Rusland opnieuw een totalitaire staat is geworden. En aan de hand van vooral gesprekken met een psychoanalytica, Marina Aruntunian genaamd, Armeense naam, komt ze tot de conclusie dat Rusland een ziek land is, op grond van gesprekken die worden gevoerd in die psychoanalyse. Maar niet dat Rusland een totalitaire staat geworden is, maar hoogstens nog kan worden. En dat is eigenlijk de nuance die ze erin aanbrengt. En de titel die belooft veel meer.
Want kun je iets uitleggen over hoe ze te werk gaat in haar boek? Zo hangt dat verhaal op aan 7 hoofdpersonen eigenlijk. Ja. Zijn zij representatief voor het moderne Rusland?
Ze zijn in zoverre representatief dat 4 van die 7 zijn jonge mensen die geboren zijn zo rond 1984. En die zijn dus groot geworden onder Poetin. Volwassen geworden onder Poetin, meerderjarig. En die hebben als eerste belangrijke ervaring in hun leven meegemaakt dat de Sovjet-Unie, het land waarin ze geboren werden, uit elkaar is gevallen.
Dus ze zijn opgegroeid onder Poetin, maar ook met de belofte van de perestroika. De
belofte van de perestroika, de chaos onder president Yeltsin in de jaren 90 en onder de Messias, zoals sommige Russen of veel Russen hem zien, Vladimir Poetin, die in het jaar 2000 aan de macht kwam. En ze doet het aan de hand van interviews met die mensen. Er zijn er 4 jongeren. En daar zijn er 3 ouderen. En een van die ouderen is die psychoanalytica. Psychoanalyse was tot eind jaren 60 verboden in de Sovjet-Unie. Is een wetenschap die pas met behulp van veel westerlingen weer een beetje volwassen is geworden. En een van de anderen is ook Alexander Dugin. En dat is de chef-ideoloog, althans de vermeende chef-ideoloog van Poetin. De man die het Eurasianisme heeft uitgevonden. Een term dat Rusland een uniek land is, dat niets met de westerse waarden te maken heeft, waar humanistische waarden niet tellen, dat je heel makkelijk een autoritaire staat kunt hebben met een markteconomie.
Maar dat is eigenlijk de enige Poetin-aanhanger, hè? Van de 7.
Ja, dat is misschien wel het enige zwakke aan het boek. Maar die jonge mensen, die zijn moderne Russen. Dat zijn mensen zoals wij hier zitten, anders wij zijn veel ouder.
Maar het is wel ook de kleindochter van bijvoorbeeld.
Het is de dochter van Boris Nemtsov, de vermoorde oppositiepoliticus. Het is de kleinzoon van Alexander Yakovlev, dat is de architect van de perestroika. Ook iemand uit de Sovjetmachtselite. En er is ook een eenvoudige jongen, een jonge homoseksueel uit de Oeral, die een soort die homostudies gaat opzetten aan de Universiteit van Perm. Dus het zijn wel mensen die zelfstandig kunnen denken en die een betere, modernere wereld willen creëren.
Want we hebben nog niet zo lang geleden de vertaling gehad van Het Einde van de Rode Mens, het beroemde boek van, ik ben even haar naam kwijt,
Svetlana Alexievich.
Precies. Als je dat leest, dan zijn alle Russen depressief en dronken vanwege de Sovjet-tijd. Zijn hier dan andere Russen aan het woord die iets van inderdaad elan en toekomst in hun hoofd hebben?
Nou, die jongeren, inmiddels zijn die ook alweer in de 30, die geboren zijn in 1985, die komen bij Alexievich amper voor. Alexievich beschrijft de Sovjet-burger, de mensen die echt volwassen, als volwassenen die de Sovjet-Unie hebben meegemaakt. En die komen daar aan bod. Dus die jonge mensen zijn de nieuwe generatie van wie we hoop moeten hebben. En die hoop wordt gesmoord in de loop van het boek van Gessen.
Het is geen vrolijk boek.
Het is absoluut geen vrolijk boek.
En wie ook een belangrijke rol speelt is de socioloog Lev Gutkov, die in zijn eentje eigenlijk een soort sociologisch centrum is begonnen.
Ja.
En sociologisch onderzoek is begonnen. En via hem komen we ook op de analyse van de homo sovieticus, die nog steeds volgens Gessen bestaat. Wat is dat?
Die homo sovieticus is de Sovjetmens is een wezen dat in de Sovjet-Unie onder de repressie van Stalin is gevormd. En Gutkov, die nog altijd een van de belangrijkste opiniepeilers van Rusland is, die zegt dat die homo sovieticus iemand is die in zelfisolement leeft, omdat hij bang is om morgen gearresteerd te worden. Het is iemand die een aanhanger is van staatspaternalisme, die afhankelijk is van die staat. En dan had je in de Sovjet-Unie altijd het gezegde: wij doen alsof we werken, de staat doet alsof ze ons betalen. Die dus eigenlijk niets doet, een heel passief wezen. En tegelijkertijd leidt die homo sovieticus aan een imperialistisch syndroom. Die wil in een heel groot land leven, een imperium, wat de Sovjet-Unie natuurlijk was.
Maar zijn die jongeren waar zij mee praat, vallen die dan ook onder de categorie en definitie homo sovieticus? Of zijn die toch wat anders?
Nou, kijk, die jonkies die zij aan het woord laat, zijn absoluut voldoen absoluut niet aan die definitie. Juist. En dat is natuurlijk het rare in dat boek. En wat je ziet sinds de annexatie van de Krim in 2014... dat er een hele jonge generatie weer is opgestaan. En dat concludeert zij ook. Die weer wel onder die definitie valt. Die allemaal massaal roepen, de Krim is van ons. Svetlana Alexievich heeft dat ook in een interview in NRC gezegd. Dat ze verbaasd stond toen die Krim geannexeerd was... dat een groot gedeelte van die bevolking, jong en oud... weer terugviel in dat oude gedrag. En dat is ook de conclusie van Gessen in dat boek.
Want ze zegt ook, er zit wel een ontwikkeling in. Want die Gutkoff ontwikkelde bijvoorbeeld ook een poll-methode inderdaad, om te zien hoe populair Stalin nog is. In 1989 vindt 12% hem een van de grootste mensen uit de geschiedenis. In 2003 is dat 40%. Hoe kan dat?
Nou, het is nu geloof ik zelfs tegen de 60%. Ja, dat heeft natuurlijk ermee te maken dat Poetin een soort nationalisme... heeft laten opkomen, opnieuw heeft laten opkomen. En die Alexander Yakovlev, die architect van de perestroika, die houdt in 2005, kort voor zijn dood, een redevoering. Die zegt, de staat is bezig om een nieuw nationalistisch beeld van ons land te scheppen, waarin zelf Stalins gedrag wordt vergoelijkt. We zeggen, ja, van Stalin was een moordenaar, maar als je heel goed naar hem kijkt, zie je dat het ook een goed en bijzonder mens was. Het is een efficiënte manager was, zoals Poetin in de schoolboeken heeft laten zien.
We hadden het net over liegen in de politiek, maar nu is liegen in de politiek weer verheven tot systeem, ook wat dat betreft in Rusland.
Het is iets heel gewoons.
Maar komt dat ook omdat... Want zij maakt dus inderdaad een analyse van... in hoeverre is Rusland weer die totalitaire staat. En dan haalt ze ook Hannah Arendt trouwens aan. En dan geeft ze een aantal karaktereigenschappen. Maar wat ontbreekt eigenlijk is de ideologie. Die natuurlijk is weggevallen met het marxisme, communisme. Hoe bouwt Poetin die nieuwe ideologie? Of grijpt hij toch inderdaad weer constant terug naar... het verleden?
Nou ja, kijk, die Lev Gutkoff, die opinieonderzoeker, die zegt heel duidelijk: het is een soort imitatie totalitaire staat. Want die ideologie is er niet meer. En die ideologie schept eenheid. En tegelijkertijd zijn heel veel van die huidige Russen bezig om te overleven. Dat deden ze natuurlijk ook al in de Sovjet-Unie, want het was armoede en het was schaarste. En je moest altijd bang zijn. Of je geen verkeerd woord zei, dat je ontslag kan opleveren en onderstaan en zelfs de kogel kon bezorgen. Dus dat is allemaal weg. En je kan natuurlijk niet meer teruggrijpen op de repressie die in de Stalin-tijd bestond. Maar je kunt wel natuurlijk via Facebook, er zijn allemaal discussies, de wereld kijkt mee. Hè. Ik volg dagelijks diverse Russische internetsites en ik zie gewoon wat allemaal mensen die je ken van dag tot dag doen. Dus dat kan niet meer. Die ideologie is er niet meer. Maar je kunt natuurlijk wel een beetje een nationalisme aanwakkeren. En als je ziet dat bijna al die media in handen van de staat zijn... ja, dan is dat natuurlijk heel makkelijk. Vanavond is er een beroemd televisieprogramma van een meneer Kiseljof. Dat is een enorme volksmenner. En die zal ongetwijfeld zeggen... die minister van Buitenlandse Zaken van Nederland... die Galbe, wordt het dan.
Galbe, ja.
Zeelstra, naam die ze niet kunnen uitspreken. Die heeft gelogen. En dat betekent dat het hele MH17-rapport ook gelogen is. En dan zit die zaal vol mensen. En die staan allemaal te joelen van die Nederlanders en leugenaars. Waarmee Zijlstra dus onze belangen op de lange termijn ook heeft geschaad.
En laat die intellectueel, die ene Poetin, pro-Poetin intellectueel Alexander Dugin nog iets zien over hoe dus dat nieuwe nationalisme wordt gebouwd, hoe dat wordt vormgegeven.
Nou, kijk, Dugin is een van de verantwoordelijke lieden voor de moord op Boris Nemtsov. In 2015 inmiddels alweer rond deze tijd. Want die riep tijdens die protestdemonstraties aan de vooravond van Poetins herverkiezing in 2012 op tot letterlijk tot vernietiging van de oppositieleiders. En dat is natuurlijk iets heel gevaarlijks als er veel naar zo'n man wordt geluisterd. En ik denk dat hij inmiddels helemaal niet door Poetin hoogstens is gebruikt, want hij is helemaal niet de huisideoloog van Poetin. Als zo'n man een klimaat kan creëren waarin haat bestaat, dan is het een heel gevaarlijke situatie. En dat is hem wel degelijk gelukt.
En is er zit er inderdaad helemaal geen hoop meer in het boek? Want Jos vroeg net, is die Sovjet-mens, zijn dat dan ook die jongeren? Zit de hoop dan niet toch in die jongeren?
Nou, die jongeren die Gessen beschrijft, die vertrekken allemaal. Die dochter van Nemtsov woont in Duitsland, drie. Ja. Er is die homo-wetenschapper, die woont inmiddels in Amerika. Die kleinzoon van die Alexander Yakovlev, die is spoorloos. Die woont waarschijnlijk in Oekraïne. Dus dan houdt het toch snel op. En ik moet zeggen,
er is een grote groep jongeren die Poetin weer aanhangen.
Ja, maar daar kun je natuurlijk ook van zeggen. Kijk, het is natuurlijk heel erg dat we bij die Homo Sovjeticus, Orwell's double speak. Je zegt het een, je doet het ander. En eigenlijk zijn heel veel Russische jongeren gewoon bezig met de iPhone 7. En dat ja, lekker dus, met dure vakanties en wanneer kan ik mijn eerste Lexus kopen?
Dan moet je hopen putten dat ze eigenlijk ook een twee compartimenten in hun eigen hoofd en hart hebben.
Ja, maar ze blijven natuurlijk passief. En dat is belangrijk voor een autoritaire staat. Hè, dat er onrust bestaat in die samenleving. Dat iedereen denkt, laten we ons maar ons dagelijkse gedoetje uitvoeren. Dan gebeurt er niks. Dan hebben we tenminste een lekker leven. Want we hebben die kruiwagen vol leed die we achter ons aanslepen. En je weet nooit wat er morgen weer komt. Dus, en dat is belangrijk. Dat is Gessens conclusie ook heel duidelijk. Zij zegt van die samenleving moet voor het Kremlin in een dagelijkse staat van onrust verkeren. Zodat mensen niet weten waar ze aan toe zijn. Zodat ze niet in staat zijn om hun individuele ontwikkeling te bespoedigen.
Dus zolang Poetin er zit, blijft deze situatie. Geeft ze nog een beeld van hoe het zou kunnen lopen als hij weg is? Of wanneer de hoop weer wederkeert? Kijk,
dan de chaos blijft voorlopig, want als Poetin vertrekt, komt er een andere Poetin, vrees ik.
Ja. Goed, hartelijk dank, Michel Krielaars. Het is een prachtig boek, maar het is niet erg optimistisch. Het is van Marcia Gessen en het heet De toekomst is geschiedenis. Dank je wel.
OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Oorlog was vroeger gewoon oorlog met geweld en brandschatting. Maar tegenwoordig wordt oorlog in onze westerse wereld graag gezien als een instrument om brandhaarden te doven of om goed te doen. Maar in de praktijk lopen vredesoorlogen nogal eens op niets uit. Militair historicus Rijn Bijkerk en Chris Klep schreven De oorlog van nu, een rationele kijk op militair geweld in de 21ste eeuw. En Chris Klep is hier. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Allereerst een simpele vraag, Chris. Goedemorgen, welkom ook. We hebben hier al 70 jaar min of meer vrede in het Westen. Over welke oorlogen hebben we het dan wel in jouw boek?
Ja, we hebben geprobeerd om een heel breed palet te schilderen. Dus eigenlijk alles van de individuele terrorist tot, we behandelen zelfs atoomwapens in het boek. En we hebben gewoon eens een heel breed palet willen schilderen, zodat iedereen zoiets heeft van, oké, oorlog is een heel breed fenomeen.
Ja, het is er nog steeds. Ja. En voor wie is het boek eigenlijk geschreven? Voor de Nederlandse burger, voor de Nederlandse defensie, voor wie?
Nou, hopelijk gaat het boek heel erg goed verkopen, dus ik hoop voor iedereen. Wat direct de aanleiding was, en wat ook een beetje ons publiek is, is toch ook wel de politiek. We horen heel veel mensen spreken. Dat slaan wij natuurlijk al op aan als militaire historici. Alsof oorlog iets is waarmee je niet alleen een buitenlands politiek instrument hebt, maar waarmee je vooral ook goed kan doen. En om het te illustreren met één voorbeeld. We gingen in 2006 naar Uruzgan. Daar hadden we een grote militaire missie. En de toenmalige premier Balkenende, Lubbers, de sequel voor Lubbers, die werd gevraagd van, ja, wat willen we daar nou bereiken? En hij zei, nou, we willen met die militaire macht die we daar naartoe sturen, die 1500 man, willen we binnen 2 jaar significante vooruitgang boeken. En alle militairen vroegen zich af, wat bedoelen we nou precies met significante vooruitgang? Bedoelt u daarmee dat we geen doden meer hebben na 2 jaar in Uruzgan? Bedoelt u daarmee dat onze militairen dan 20 waterputten geslagen hebben en 60 schooltjes gebouwd hebben? En dat kon eigenlijk niemand precies uitleggen. En dat was een van de redenen waarom wij als militaire historici heel erg aansloegen op die hele basale vraag die wij ook proberen te doseren aan kadetten op de Koninklijke Militaire Academie. Wat is militair geweld nou eigenlijk? Dus als wij met dit boek al om te beginnen de politici kunnen bereiken, dan vinden we dat al heel erg slaag.
Maar het gaat even ook om de rechtvaardiging, de legitimatie van militair optreden. Wat je citeert Balkenende, waar iets onder lijkt te zitten van, we gaan de wereld een beetje redden.
Precies, goed doen met militair geweld. En als er één boodschap is die iedereen moet onthouden van dit boek, is dat oorlog er niet is om goed te doen. Goed tussen aanhalingstekens. Natuurlijk, het is nu weer actueel, als er genocides zijn, als er actuele noodsituaties zijn, wat zou er gebeurd zijn in 1994 als in Rwanda bij het begin van de genocide er een stevige militaire macht naar binnen was gegaan? Waren er dan misschien in plaats van 800.000 slachtoffers of meer, waren er misschien maar tussen aanhalingstekens 50.000 geweest? Natuurlijk zijn er situaties te bedenken waarin militair geweld goed doet. Maar wij, ook in Nederland, hebben toch een beetje de illusie dat militair geweld een soort buitenlands beleid is. En wij zeggen ook in ons boek, je mag militair beleid, defensienota komt er nu weer aan, dus je mag de tanks en de vliegtuigen en je mag de soldaten en hun opleiding niet gelijkstellen met strategie, met militaire strategie. Het kenmerk van militaire strategie is dat je een heel gericht doel hebt. Dus de militairen vroegen zich in Uruzgan af, nou, wat doen wij hier nou eigenlijk? Dat is de beroemde discussie over de vraag of wij in Uruzgan van 2006 tot 2010 bezig waren met wederopbouw. of met een oorlog? Die vraag konden wij niet beantwoorden. Wij zaten op het niveau waarop we heel bazaal die vraag niet konden beantwoorden. En langzaam maar zeker bleek dat de militairen toch wel een beetje gelijk hadden.
Dus ze waren per ongeluk in een oorlog verzeild geraakt.
Nou ja, we noemen dat met een heel mooi jargonwoord civiel-militaire betrekkingen. Dus van onze militairen werd verwacht dat ze een soort diplomaten werden en dat ze een soort ontwikkelingssamenwerkers werden. Om het heel concreet te houden, de leiding van de missie in Oeruzgan lag in handen van een diplomaat. Dus maar, de leiding van de militaire operatie lag in handen van de diplomaat.
Maar is er dan niet een fundamentele probleem zit daaronder? Want jij noemde net de volkerenmoord in Rwanda. Je zegt, als we daar als we of als een leger van het Westen, laten we even voor het gemak zeggen, daar op tijd bij was geweest, dan hadden we dat misschien kunnen voorkomen. Ja. Maar ik heb vaak de indruk dat onze legers, dat zijn jongens met een rugzakje om, met de gedachte, we lossen het al pratend wel op.
Ja.
Forget it.
Ja,
of
dat
niet?
Dat is die befaamde, om het met goed Nederlands te zeggen, Dutch approach. We laten onszelf voorstaan dat wij als Nederlanders beter kunnen polderen dan welk ander land ter wereld dan ook. En dat die eigenschap ook in het DNA zit van onze militairen. Nederlandse militairen kunnen daar niets mee. Dus geef nou eens aan een gemiddelde militair de opdracht, je moet in dit gebied rust en orde herstellen. Dan zal de militair onmiddellijk vragen, ook de Nederlandse militair, zal onmiddellijk vragen, hoe? Met welke geweldsregels? Mag ik iedereen die ik als een bedreiging zie, mag ik die neerschieten? Mag ik iedereen die ik als een potentiële terrorist zie, opsluiten? Dus dat zijn hele basale vragen. Dat zijn vragen die wij de afgelopen 20, 25 jaar, ook in Nederland, maar in heel veel andere West-Europese landen ook, simpelweg ontkennen. Wij beantwoorden die vraag niet, omdat we vinden dat dat militair geweld wat wij doen in het buitenland, dat noemen we niet voor niets vredesmissies. Stel je voor, je bent een militair in Oeruzgan en de kogels vliegen je om de oren, de granaten en de raketwerpers vliegen je om de oren. Waar ben je nou mee bezig? Nou, we zijn bezig met een vredesmissie. Dat is natuurlijk een enorme discrepantie. Er zit een enorme kloof tussen de pretentie die we hebben met onze politiek en de werkelijkheid van de militaire strategie. Nou, daar willen wij voor waarschuwen.
Ja, want hoe is dat zo gegroeid? Is dat omdat wij bijvoorbeeld als Nederlandse burgers niet meer willen dat militairen alleen maar keihard gaan vechten? Of hoe is dat zo?
Ja, ten eerste is het, een luxe probleem. We hebben sinds 25 jaar, sinds het einde van de Koude Oorlog, een krijgsmacht die we niet meer echt nodig hebben voor de verdediging van het vaderland. Hoe graag men dat in Den Haag misschien ook wel zou willen. Ik herinner me nog heel goed 2 jaar geleden toen de eerste Armata-tanks, de grote nieuwe zware Russische tanks over het tijdens de meiparade over het Rode Plein, dat er een soort gejuich op ging in het ministerie van Defensie en bij de NAVO in Brussel. Joepie, er is weer een ouderwetse dreiging. Wat natuurlijk ook niet helemaal klopte. Dus dat is het eerste punt, denk ik. We hebben een leger en we moeten er in principe iets mee. Ten tweede zijn we over militair geweld gaan denken als een puur verlengstuk van buitenlands beleid. Ik zeg wel eens van, en wordt me niet in dank afgenomen, dat snap ik ook wel, dat Defensie is eigenlijk het uitzendbureau geworden van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nadrukkelijk, luister eens, over een paar jaar komt er een zetel aan in de Veiligheidsraad, een tijdelijke zetel van 2 jaar. Het lijkt ons een goed idee dat we toch maar gaan deelnemen aan die militaire missie in Mali. Nou, stellen militairen zich dan de vraag, wat gaan wij daar precies doen? Nou, je zou bijna kunnen zeggen, nou, we gaan er iets doen, we weten niet precies wat. Maar het helpt ons wel om een zetel te krijgen in de Veiligheidsraad. Kun je je voorstellen hoe fijn dat is voor diplomaten om zo'n militair instrument te hebben? Ze zeggen wel eens van, Buitenlandse Zaken is voortdurend bezig om zo'n 10, 15 plekken ter wereld militairen te hebben. Nou, het gevolg is wel dat we ons militaire apparaat ongelooflijk hebben versnipperd. We zitten overal ter wereld. We kunnen niets meer lang volhouden. We hebben maar 40.000 militairen meer. We hadden er ooit in mijn tijd. Ik ben zelf niet in militaire dienst geweest omdat ik van 1959 ben. Dus wie ben ik om daar iets over te zeggen? Maar we hebben ooit een tijd gehad dat we een dienstplichtleger hadden van 120.000 man. En dat konden we snel uitbreiden tot 300.000 man. Nou, over die orde van grootte spreken we nu.
Ja. Zit hier ook je raakt er al een beetje aan. Zit hier ook een probleem onder dat we sinds de val van de muur de illusie hebben dat de wereld veilig is geworden, echt veilig is geworden, dat het leger dus een andere taak heeft.
Ja.
En dat die veiligheid nu langzaam maar zeker af en toe onderuit gehaald wordt, bijvoorbeeld door allerlei terroristische aanslagen, terroristische oorlogen. Zit dat er allemaal ook onder? En weten we ons daar eigenlijk wel raad mee?
Nou, je doet heel terecht op een hele fascinerende paradox waar we de afgelopen 25 jaar, excuseer het woord, onder te lijden hebben. En dat is, we hebben nog nooit in het Westen in een veiliger periode geleefd dan nu. De kans dat je in een gemiddeld Westers land van de trap valt en om het leven komt is ongeveer 10 keer groter dan dat de kans dat je door een terreuraanslag, in Amerika is het zelfs zo dat de kans dat je jezelf slikt in een nood
Fijne voorbeeld.
Pindanootje, ja. En daarbij om het leven komt, groter is dan dat je door een terreur, even los van de vrouwen dan precies een terreuraanslag, om het leven komt. Dus dat is de eerste kant.
Het loopt niet synchroon met het angstgevoel.
Nee, precies. En aan de andere kant creëren we dus voor onszelf een enorm angstgevoel. Ik zeg wel eens, en daar slagen terroristen natuurlijk ook heel goed in, zij creëren een theater van de angst. Wij zijn het publiek. Je staat tegenover mensen die volkomen irrationeel denken. Je staat tegenover mensen die zeggen, om een voorbeeld te geven, in Afghanistan, de Taliban zegt, luister, er mogen best 10 aanslagen mislukken. Als de 11e maar lukt, er mogen best 10 van onze mensen omkomen. Als de 11e maar slaagt, probeer met dat soort irrationele denken maar eens aan te komen bij een westerse militair. Dat begrijpt hij niet. En nogmaals, ja, dat is een paradox. Aan de ene kant zijn we nooit veiliger geweest. Aan de andere kant waarderen we de onveiligheid enorm op. Ja, het is een fascinerende paradox.
Maar je zegt dus, het is veiliger geworden. Mm-hmm. Maar aan de andere kant moeten militairen toch weer gewoon de oorlog zien voor wat het is. Of wat, ja, we hebben een andere aanpak nodig. Ja. Wat zijn je tips voor defensie? Of wat?
Top drie tips. Nou, we halen wat dat betreft trouwens toch weer de oude Karel van Clausewitz uit de kast. De beroemde Pruisische denker.
Oorlog is politiek met andere middelen.
Precies. Oorlog is voortzetting van politiek met andere middelen. Maar we hebben eigenlijk een aantal tips op het eind. Ten eerste, denk nogmaals nuchter over militair geweld. Een van de suggesties die we doen is, de kans is vrij groot dat we over een jaar of zo door de VN gevraagd worden om weer een missie te gaan doen in Syrië. Gaan we dat doen? Blijven hetzelfde probleem houden. We zullen niet precies weten waarom we dat gaan doen. We zullen niet eens precies weten met welk einddoel we dat doen. Ten tweede, breng die militaire organisatie gewoon weer op orde. Zeg even rust bij de stukken, hè, zoals ze in het militaire apparaat zeggen. Zorg dat dat geld goed besteed wordt. Wat mij betreft, en daar heb ik ook een omslag gemaakt, mag er gerust nog wat geld bij. Maar het allerbelangrijkste is toch nog wel, en daar is het ook wel een beetje een blik richting de media, waarderen dat geweld niet op. Ja, dus iemand zei heel mooi, er is een terreuraanslag geweest in Nederland of in het buitenland, en terreur wordt tv-behang. Ja, we kunnen elk gewenst moment van de dag inpluggen op de social media, op CNN en op onze zenders. Ik heb af en toe wel eens het idee dat het niet zozeer belangrijk is dat er nieuws is, maar dat er iets over terreur op tv komt. En dat is die 25 keer herhalen van die ene opmerking van de reporter. Jan, is er nog nieuws van die plek? En Jan moet opnieuw zeggen maar dat er eigenlijk geen nieuws is.
Je kunt ook zeggen, Chris, daar moet Defensie bijvoorbeeld blij mee zijn, want dan wordt de angst erin gerampt. En heb je dus reden om te zeggen, we moeten gewoon onze militairen weer met ongebonden handen en niet de handjes op de rug de wereld insturen.
Nou, wat we eigenlijk tegen onze generaals zeggen en tegen onze topmensen bij Defensie is, luister eens even, jullie zijn er voor iets heel specifieks. Wat jullie doen is heel gevaarlijk werk. Er kunnen mensen bij om het leven komen. Zeg dat ook tegen de politiek. En daar heeft het nog wel eens aan ontbroken de afgelopen jaren.
Dus geen zalvende promofilmpjes meer ook van Defensie?
Niet geen vredesoperaties meer, maar gewoon militair geweld.
Hartelijk dank, Chris Klep, voor je komst. Het boek De Oorlog van Nu is uitgegeven bij Hollands Diep en ligt in de winkel. En dit was OVT van zondag 18 februari. Dit keer maar 1 uur vanwege de Olympische Winterspelen. Maar u kunt wel een extra podcast beluisteren. Het Laatste Woord, gemaakt door Jos Palm.
Ja.
Abonneert u zich op de podcast Het Laatste Woord. Tot volgende week.
Over slavernij.
Laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.